Goedemorgen allemaal. Alles goed met u? Niet? Oh, gelukkig. Nou ja, het kan ook anders zijn. Met sommigen is het beter dan met anderen. We maken van allerlei dingen mee in ons leven. Maar één ding is voor ons allemaal, dat is vandaag de vierde Adventszondag. En volgende week wordt het kerstfeest. En de Advent die brengt ons ook bij de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Want zonder Advent en zonder de wederkomst stelt ook de eerste komst niet veel voor. Dan is het alleen maar geschiedenis. Maar wij leven tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. En het is goed om op deze Adventszondag ook dat in gedachten te brengen. En wat Hij in die tussentijd met ons bedoelt te doen. En waar Hij met ons naartoe wil in ons leven van elke dag. Ik wil met u uit het Oude Testament wil ik u een gedeelte lezen. Ik weet dat in deze gemeente veel mensen de Bijbel mee hebben genomen. Dat gebeurt niet altijd, maar het is goed om dat te doen. Als je in de kerk de Bijbel bij je hebt, dan kun je het ook zelf nagaan of het er inderdaad staat. Je moet je niet wat wijs laten maken vanaf de kansel. Maar we lezen het samen. En dat is dan het Exodus hoofdstuk 17. Exodus hoofdstuk 17. En daar vinden we Israël in de woestijn. En dan lezen we vanaf vers 1. En daar staat: de gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren en legerde zich te Rafidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zei: geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen: wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heer op de proef? En het volk dorstte daarna water. En het morde tegen Mozes en zei: waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide: wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heer tot Mozes: ga voor het volk uit, neem enige van de oudsten van Israël met u mee en ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. En zie, ik zal daar voor u staan bij de rots, bij Horeb, en dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens de twist van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heere in ons midden of niet? Nou, tot zover. Op het eerste ogenblik zou je toch denken: ja, wat heeft dat nou met Advent te maken? Het is natuurlijk een heel bekend Bijbelgedeelte. Ik neem aan dat het u allemaal zeer bekend is wat daar geschreven staat. Het was een heel moeilijk moment voor Israël, maar het is opgeschreven in de Bijbel, zegt Paulus, opdat wij daaruit lering zouden ontvangen. Geestelijke dingen zouden leren. Dat is heel moeilijk voor een mens, geestelijke dingen leren. En dat wist God ook wel, en daarom heeft hij altijd met aardse beelden geestelijke werkelijkheden aan ons willen duidelijk maken in de Bijbel. Met beelden van personen en van het volk Israël en van de volkerenwereld. En allerlei gebeurtenissen, geschiedkundige gebeurtenissen, geschiedenis, historie. Daarmee wil hij zijn werkelijkheid aan ons duidelijk maken. En dat is in dit gedeelte ook zo. En het is een bijzonder leerzaam gedeelte. Wat ik je op het hart zou willen binden om de komende kerstdagen mee te nemen en te overdenken en daar ook uit te gaan leven. In de eerste plaats zien we dat Israël in de woestijn, he, door de machtige rechterarm van God verlost. Al die oordelen zijn over Egypte gekomen, zodat Farao uiteindelijk moest zeggen: nou, ga dan maar. Ze hadden al die tijd slavenarbeid verricht. Ze hadden nooit iets gekregen. Ze hadden geen salaris ontvangen. Maar daar weet God ook wel raad op. Die Israëlieten wilden zo, die Egyptenaren wilden zo graag ze weggingen, dat ze kwamen allemaal goud brengen. Daar is later de tabernakel van gebouwd. Toen zei Mozes in de woestijn, stop nu maar met het goud brengen, want het is meer dan genoeg. Ze waren schatrijk geworden. Na eeuwen van beproeving en slavernij trokken ze uit Egypte met zakken vol met goud. Niet lang geleden was er een professor in Egypte die schreef in de krant dat het tijd wordt dat Egypte dat goud van Israël zou gaan terugeisen. Ja, echt waar, is gebeurd. Je kunt je ogen toch niet geloven als je dat leest. Ik ben de naam van de man vergeten, maar ik vond het erg lachwekkend dat Egypte nu nog weet dat ze toen al dat goud hebben meegegeven aan de Israëlieten. Dat vind ik heel mooi. Want kijk, God zorgt voor zijn volk. Egypte dacht, we zullen ze knechten en ze moeten hier voor ons werken, zonder salaris. Maar God zei, dat gaat niet door. Betalen. En driedubbel dwars. Dus dat was de werkelijkheid. En dan komen ze in de woestijn en dan trekken ze achter de wolkolom aan. De Heere leidt ze in de woestijn. Wat een geweldig leven voor een christen. Al de weg leidt mij mijn heiland, zegt nummer 5 in Johannes de Heer. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die me voortleidt keer op keer? Nou, dat kon Israël zingen in de woestijn. De wolkolom desdaags en de vuurkolom s'nachts, die ging hen voor. En zo trokken zij door de woestijn op weg naar het beloofde land. Nou, we weten hoe het allemaal afgelopen is. Ze hebben over die korte reis hebben ze 40 jaar gedaan. 40 jaar zwierven ze in de woestijn. En hier vinden we ze. Net opgetrokken uit de woestijn Sin, S-I-N, zo staat het er, hè? En die woestijn Sin die bestaat nog. Als je op de grafheuvel bent van Ben-Gurion en zijn vrouw, die daar in een woestijnproject altijd gewerkt hebben, daar is hij op begraven. En dan kijk je daar op een hele grote woestijnvlakte en daar staat ergens een bordje, woestijn Sin. Die heet nog steeds Sin. Nou, daar zwierf Israël. En de Heere zei, sta nu maar op, we gaan nu weer wat verder. En toen moesten ze zich verderop legeren in Rafidim. Naar het bevel des Heeren. Dus zij deden precies wat God hen gezegd had. Gehoorzaam volgden ze en zij deden wat de Heere hen gezegd had. Nou, dat is een eerste les die we eruit zouden kunnen leren. Dat wij ook de Heere volgen en doen wat Hij zegt en wat Hij bedoelt. Dat kunnen we weten door de Bijbel, dat kunnen we weten door de leiding van de Heilige Geest. Hij brengt ons dat te binnen, hij leidt ons op onze wegen en wij mogen hem gehoorzaam zijn. Dat hoort bij een christen. Nou, dat deed Israël ook. Betekent dat dan altijd succes en voorspoed? Dat zeggen ze in sommige kringen, hè? Als je Jezus volgt, dan ben je voorspoedig. Er was vroeger een kerkleider, ja, die zal er nog wel zijn, in Korea, van een hele grote kerk. Ik ben ook vaak in die kerk geweest, dat was een hele grote zegen. Maar die man zelf was een beetje een dwaalster. En die had het over bidden, je mag rustig de Heer om een Mercedes bidden. Dat vindt God prima, dan krijg je ook een Mercedes. Maar je moet wel zeggen hoe groot die motor moet zijn en wat de kleur moet zijn. Anders weet God niet wat hij je geven moet. En zo, dat schrijf je allemaal in een boekie. Ik heb het boekie destijds gelezen en toen vervolgens in de container gegooid. Want zo is het natuurlijk niet. Maar hoe is het dan wel? Wel, de Heer leidt ons leven. Dat wil niet zeggen dat we altijd succesvol zijn. Dat we altijd op de bergtop zitten. Dat we altijd maar voorspoedig hebben. Want God leidt ons op die wegen dat Hij ons ook op momenten in ons leven een les kan leren. En wij moeten allemaal van God lessen leren. In onze wandel met de Heer. De een moet dit leren en de ander moet dat leren. De een moet dit afleren en de ander moet dat afleren. Dat kan allemaal. Dat doet God in ons persoonlijk leven. En daarom brengt hij altijd in omstandigheden die soms niet zo geweldig leuk zijn. En dan zijn we geneigd om te zeggen, ja, waarom doet God dat? Waarom moet mij dat overkomen? Nou, dat kon Israël ook zeggen. De Heer had gezegd, sta hier je tent op in Rafidim. En dan hebben ze hun tent opgeslagen. En dan zitten ze daar rustig en vredig, maar ze komen tot de ontdekking dat er geen water is. Nou, in de woestijn zonder water, dat gaat echt niet. Dat betekent het einde van je leven. Nog steeds, hè? Vandaag komen er nog steeds mensen om van dorst in de woestijn. Niet lang geleden waren we in Namibië en toen was er net een Nederlands echtpaar zoek geraakt. En uiteindelijk via helikopters is na 4 dagen zijn ze gevonden. Die vrouw heeft het net overleefd, maar die man was al overleden. Geen water meer. Verdwaald in de woestijn van Namibië, in zuidelijk Afrika, en geen water. En dat kan niet zonder water. Je kunt niet zonder water leven. We waren in de stad Arad, dat is in de Negev-woestijn. En we kwamen uit ons hotel 's morgens en er vlogen allemaal gieren, vlogen daarboven. En we keken naar die gieren. Ik zei, ja, er zal misschien ergens een kadaver liggen of zo in de woestijn. Er waren heuvels, dus we konden het ook niet zien. En toen kwamen er militairen. En toen zeiden ze, nee, er is een man zoek geraakt, maar ze hebben hem gevonden. Hij lag net achter de laatste heuvel voordat hij de stad zou bereiken, met een leeg waterflesje in zijn hand. Hij is die nacht gestorven omdat hij geen water had. Verschrikkelijk is dat. En in het geestelijk leven wordt ons altijd voorgehouden dat een beeld van de Heilige Geest ook dat levende water is. De Bijbel spreekt over rivieren van levend water. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als wij geen water hebben in ons geestelijk leven, dan gaat ons geestelijk leven ook eindigen. En dan zouden we omkomen. Het is Gods bedoeling dat we drinken uit die rivier van levend water. En dat was ook de bedoeling van Israël, voor Israël hier in Exodus hoofdstuk 17. Zij kwamen tot de ontdekking, we hebben geen water. Maar ja, alles wat ze meegemaakt hadden, ik bedoel, ze zijn door de zee getrokken en Farao is daarin omgekomen, weet je wel. God heeft machtige daden gedaan in de 10 plagen die over Egypte kwamen. Behalve in Israël, in het land Gozen kwam het niet, maar wel over de Egyptenaren. Ze hebben wonderen en tekenen gezien. Ze konden weten dat God in staat was om hen ook op dit moment van water te voorzien. Maar ze waren het vergeten. We kunnen zo makkelijk, ook wij, als we in omstandigheden komen die moeilijk zijn, dat we vergeten de dingen aan God voor te leggen. Of we gaan het God in de schoenen schuiven. We gaan hem de schuld geven. En we gaan God voor onze rechterstoel dagen. Heere, waarom hebt u dat gedaan? Komt u mij eens even verantwoording afleggen? Maar ja, God is God. En het is de les hier is dat we in nederigheid ontvangen wat de Heer ons geeft. En dat is niet altijd makkelijk. Maar we moeten het hem niet in de schoenen schuiven. We moeten hem vragen, wat wilt u mij hierdoor leren en hierdoor zeggen? Zegt u het maar, hier ben ik. Dat is de goede houding. Maar wat doet Israël? Ze morren en ze mopperen en ze schelden op Mozes en ze verzoeken God. Ik ben heel antisemitisch opgevoed op een christelijke school vroeger. Heb ik u misschien wel eens verteld, want dan waren ze erg anti-Israël en anti-Joods. Want ik heb altijd gehoord als kind dat Israël, dat is een ongehoorzaam volk. Ze luisteren nooit naar God, ze luisteren ook nooit naar Mozes. En kijk maar naar dit gedeelte, ze mopperden en ze morden. Dus ik dacht, nou ja, dat zal wel, een onhandelbaar volk. Maar dan dacht ik, wat een ontzettende antisemitische uitleg van de Bijbel was dat. En dat zei je vandaag soms nog hoor. Dat is wel hier mopperen, dat is heel normaal, want als je geen water hebt, dan kom je om. En je kinderen en je vee en alles komt om. Daarom zeiden ze tegen, waarom heb je ons uit Egypte gevoerd? Had ons daar maar gelaten, daar hadden we eten en drinken. Daar was water in overvloed en nu zitten we hier en we hebben geen water. Het is heel begrijpelijk. En God wist dat ook. Dus Mozes is de enige die verstandig is en die zegt tegen God, ja, wat moet ik doen? Had Israël in zich heel natuurlijk kunnen zeggen, maar ze waren het vergeten. En dat is niet zo gek hoor, dat overkomt ons ook. Wij vergeten het soms ook. Er zijn mensen die op een sterfbed liggen en dan nog onzeker zijn over hun eeuwig behoud. Omdat ze de genade van God zijn vergeten. Hoe kun je de genade van God nou vergeten? Dat de Heer Jezus voor je gekomen is, dat hij zijn leven gegeven heeft, dat hij de dood en de opstanding is doorgegaan. En dat hij beloofd heeft, straks kom ik weer en dan zal ik jullie tot mij nemen, omdat jullie allemaal zult zijn waar ik ben. Dat is de belofte van Jezus. En daar mogen we uit leven. Dat moet je toch niet vergeten? En dat moet je ook niet vergeten als je op je sterfbed ligt. Als het einde van het leven daar is. Dan moet je zeggen, zoals Moody deed, hè, als grote prediker in Amerika. Als ze straks zeggen, Moody is dood, moet je het niet geloven hoor, want Moody leeft. En dat mogen wij ook zeggen. Dat moeten we ons te binnen brengen. We moeten die genade van God gaan leren zien. En dat is niet heel normaal hoor. Dat is abnormaal. Maar voor een christen is het wel normaal. Dat is het normale christenleven, dat je gaat leven uit de genade van God. En dat je ophoudt met je gemopper op de wereld en op de omstandigheden en op de ellende. En op, nou ja, waar mopper je allemaal op? Vul het maar in waar je voor moppert. Dat kun je voor jezelf invullen. Je kent jezelf beter dan dat we elkaar kennen. Waarom hou je daar niet mee op? Waarom ga je niet uit de hand en uit de volheid van de Heer Jezus leven? Dat had Israël hier ook kunnen doen. En God wist wel hoe het was. Mozes roept tot de Heere en dan heeft God direct een oplossing. En die oplossing, en dat is het advent, de adventsboodschap die hierin zit. De oplossing is dat hij zelf komt. Hij komt zelf. Want hij zegt, Mozes, ga naar de berg Horeb met enkele van de oudsten van Israël. En dan zal ik voor je komen staan. Dus God komt van de hemel. Ik weet zeker dat het de Heer Jezus was die van de hemel kwam. Want ook in het Oude Testament vinden we overal de Heer Jezus Christus verborgen aanwezig. Hij is de Christus der Schriften. Hij is het hart van de Bijbel. Elke bladzijde in het Oude Testament gaat ook over Jezus. Zo ook hier. Het gaat hier over de Heer Jezus. En hij zegt, dan zal ik voor u staan. Met andere woorden, hij komt zelf. Nou, dat is de boodschap van het kerstfeest. Hij is zelf gekomen. Toen de zonde in de wereld kwam, toen heeft in de goddelijke drie-eenheid, heeft Jezus gezegd, Vader, nu de zonde in de wereld gekomen is, wil ik ook komen. Want ik wil daar naartoe gaan om dat op te lossen. Om het volk van God te redden. Nou, dat is toch iets geweldigs. Dat moet je overdenken, hoor. Dat moet dieper tot je binnenste doordringen. Dat dringt niet zo makkelijk tot ons door. We hebben het in een theologisch concept, zo in ons hoofd. Nee, maar de essentie ervan moet tot ons doordringen. Hij is zelf gekomen. Hij is in mijn en jouw leven gekomen. Hij is afgedaald van de hemel en de heerlijkheid om in ons leven hier op aarde te leven door de Heilige Geest. Vind ik iets fantastisch. In de ellende van deze wereld, in de oorlogen, in de martelingen en de afslachtingen die er zijn in deze wereld, tot het uiterste toe. We krijgen dagelijks berichten uit het Midden-Oosten en uit Syrië. En dan zien we hoe verschrikkelijk dat is. Ik ben trots dat ik vandaag een vluchteling heb meegenomen. Die gaat al een jaar lang met me mee, overal op zondagmorgen. Want hij zegt, ik wil meer weten van Jezus. Ik heb gezien dat het de godsdienst een godsdienst is van liefde. En dat is geweldig. Want zo is het ook. God heeft ons lief. En dat mogen mensen ook in de meest erbarmelijke omstandigheden weten. Er komen heel veel moslims tot bekering vandaag, ook in Nederland. Het zendingsveld is heel dichtbij gekomen. We hoeven daar niet meer naartoe om het evangelie te brengen. Ze zijn naar ons toegekomen. En wat is het geweldig dat de christelijke kerk met open armen staat van kom binnen. Net als mevrouw Merkel dat zei, weer Schaffendas, laat deze mensen komen. En dan gingen ze natuurlijk allemaal protesteren. En wat zei ze als oplossing? Jullie Duitsers moeten niet zo bang zijn voor de islam. Jullie moeten weer naar de kerk gaan. En je moet weer leren wat het christelijk geloof inhoudt. Dat zei Angela Merkel tegen de Duitsers. Dat is toch geweldig? Wat een voorbeeld. Ja, maar we hebben zoveel vluchtelingen. We hebben helemaal niet veel vluchtelingen in Nederland. Het is 0,5% of zo. Dus er zijn maar heel weinig vluchtelingen in Nederland. In Zeewolde hebben we er ook maar een paar. We hadden gisteren een prachtige demonstratie in Zeewolde voor de kinderen van Aleppo. In zo'n dorpje in de polder. Prachtig. Wat een getuigenis. En wat de Nederlanders waren er. En toen heeft de kerk bij ons in Zeewolde. Ja, ik vertel het even, kun je een voorbeeld aan nemen misschien. Misschien duurde het ook wel hoor. Maar was een groepje, dat was vorig jaar. Hoe kunnen we de vluchtelingen helpen? De kerk was, ik dacht er zijn 50 mensen. De kerk was stamvol. En iedereen had zich opgegeven. De een wil dit doen, de ander wil dat doen. De een wil met de auto rijden, de ander wil fietsen brengen. Nou, noem maar op. Taalles geven, dat mag ik dan doen. Dat is iets geweldigs. God kijkt naar deze wereld in nood. En hij zag ook ons in onze nood en heeft ons niet daar gelaten. Hij heeft ons niet gezegd, het is je eigen schuld, dikke bult. Nee, hij is zelf gekomen. En dat is hier, dat vind ik zo'n prachtige boodschap die hier in dat Exodus 17 naar voren komt. De Heere komt zelf en dan zegt de Heere, als je nou naar Horeb gaat, neem dan die staf met je mee. Die oordeelstaf waarmee je de plagen over Egypte hebt gebracht. De rivier, de Nijl, die werd in bloed veranderd. Allereerst geboren in Egypte kwamen om uiteindelijk, dat was de laatste grote plaag, dat de zoon wordt geofferd voor de verlossing van Israël. Daar zit ook een geweldige boodschap in. Maar dan uiteindelijk moet Mozes die staf meenemen. En God zegt tegen Mozes, daar zal ik dan voor je staan. Want deze nood voor Israël moet natuurlijk worden opgelost. Anders komen ze nooit in het beloofde land, dan komen ze om in de woestijn. En dan zegt de Heere, dan zal ik voor je staan. Hij komt zelf van de hemel. En het moment dat ik voor je sta, dan zul je slaan. Het is alsof je staat, van het gaat niet om dat je op de rots slaat, maar dat je mij slaat. Dat lijkt er toch te staan. Pas wanneer ik voor u sta, dan zult gij slaan. En dan zal water komen uit de rots, opdat het volk kan drinken. En zo gebeurt het ook precies. Toen kwam er water. Nou ja, dat is het beeld van de Heer Jezus. Dat vertelde ik aan een man in de trein, en zijn vrouw, die zaten tegenover mij in de trein een keer, van Hilversum naar Zwolle. En ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, maar ik zei tegen de Heer toen ik op de trein stond te wachten op perron, wilt u me nou bij iemand in de trein zetten aan wie ik het evangelie mag brengen? Ik moet even het evangelie aan iemand brengen. Dat is nu de drang van mijn hart. En zo bad ik tot de Heer en ik zat in de trein, er was zo'n lange gang en al die zijcoupeetjes. En er zaten twee mensen in de trein en voordat de trein reed begonnen zij al over het evangelie. Nou, ik denk dat is toch ook wat. Waarom deden ze dat? Ze kenden me helemaal niet. Ik was nog nooit op televisie geweest, dus het was in het begin van de eeuw, dus dat kon ook niet. Maar God had erin voorzien. En we hadden een geweldig gesprek. Hij zei, waarom, weet ik ook niet meer waarom ze dat deden, want ze gingen nooit naar de kerk, vertellen ze. Vroeger waren ze hervormd, maar ze gingen nooit naar de kerk. Ze woonden in Nijverdal, dat weet ik nog wel. En zo ging het gesprek. En toen kwamen we op dit gedeelte uit. Ik pakte mijn Bijbel, want ik vertelde over de heerlijkheid van Christus. Als je nooit naar de kerk gaat, dan hoor je nooit meer over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Je geloof ebt weg. Dat moet je niet doen. En ik pakte de Bijbel en ik las ze voor. Toen las ik ze dit gedeelte voor. En ik zei, dat gaat hier over de Heer Jezus. Ja, zegt die man, dat bedenk jij er maar bij. Ik zei, nee, dat bedenk ik er niet bij. Dat zegt de Bijbel zelf. Ik zeg alleen al het beeld, hè. Van die oordeel, van dat oordeel en die straf en die staf enzovoort. Maar ik zeg, staat in het Nieuwe Testament. En ik sloeg toen 1 Korinthe 10 met hem op. 1 Korinthe 10, als je de Bijbel hebt, zou ik zeggen, sla het ook maar even op. Altijd goed om af en toe een tekst op te slaan. Dan blijven we wakker bij. 1 Korinthe 10. En er staat, want ik stel op prijzen, broeders, dat gij weet dat onze vaderen, Israël, hè, Paulus is een Israëliet, allen onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, alle hetzelfde geestelijk voedsel aten en alle dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen meeging en die rots was de Christus. Die man die trok bijna de Bijbel uit mijn handen toen ik dit voor. Hij zegt, staat dat hoor? Ik zeg, ja, dat staat er. En hij heeft zelf gelezen. En toen ging de deur als het ware open. En toen hebben we nog een heerlijke tijd gehad voordat we in Zwolle aankwamen. Veel te vlug. Ik heb ze mogen meedelen van de rijkdommen van Christus. En ze gaven me een hand en daar gingen ze. En ik was op mijn bestemming. Ik heb ze nooit meer gezien. Maar dat heeft hun hart geopend. Ik weet dat moment nog precies te herinneren. En zo zegt de Bijbel, ook in het Oude Testament, hoe de Heer Jezus is, wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. En vandaag mogen wij ook uit die geestelijke rots drinken, dat is de Christus. Ben je geestelijk in een dor land, in de woestijn, dat kan, dat zal niemand je kwalijk nemen. Want God leidt je in de woestijn. Heer, u leidde mij in de wildernis, zingen we in een liedje, weet je wel. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan bij Johannes de Doper. Het volgende hoofdstuk gaat erom dat hij door God, door de geest, in de woestijn werd geleid. Om daar beproefd te worden. Dat was het volgende hoofdstuk. En dat is in het geestelijk leven ook zo. God brengt ons in de woestijn om ons te beproeven. Dat hoort bij ons geestelijk leven. Stel je voor dat je dat nooit hebt meegemaakt. Dan moet je afvragen, ben ik wel een kind van God? Heeft God ook in mijn leven de gelegenheid gehad om mij te beproeven? Of ben ik er steeds voor weggevlucht? Dat kan soms ook nog. Ja, meestal kan dat niet. Maar want God wil dat je die beproeving doorgaat. Want door de beproeving heen word je sterker. Het hele principe van het christenleven is dat het door de dood heen gaat naar de opstanding. Dat is met Christus zo, maar dat is ook met de gemeente zo. Dat is ook met je werk en met je roeping zo, met je huwelijk. Alle dingen in het leven moeten eerst door de dood heen gegaan zijn naar de opstanding. Degene die daar prachtig over geschreven heeft ooit was de bekende Utrechtse hoogleraar Van Ruler, professor Van Ruler. Die dat principe eigenlijk in al zijn prediking naar voren brengt. Op een indrukwekkende wijze. Geen ander heb ik dit ooit zo horen uitleggen als hem. Uit die geestelijke rots drinken moeten we ook leren. Als we zelf in de dorheid zijn van het leven, dan is dat helemaal niet zo erg. Prijs de Heer voor de momenten van de dorheid in de woestijn. Ga de Heer maar loven en prijzen. Als het niet lukt in je leven en er is verdriet en pijn en moeite, ga dan zingen. Zoals die dominee zei van toen een kerkscheuring kwam. Hij vertelde dat destijds voor de televisie. Hij zei, ik heb al mijn preekbeurten ingeleverd. En dat was in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Hij zegt, mijn vrouw en ik zijn op het zangkoor gegaan. Dat is het enige wat we nog konden bedenken. In alle verdriet. Laten we maar gaan zingen. Dat is prachtig. Israël deed het ook in de woestijn. Weet je wel, Mirjam, die al 90 jaar was, die ging dansend voor het volk uit met de tamboerijn. Dat kun je lezen in Exodus 15. En wij ook, wij mogen ook. Als het moeilijk is en we gaan door de moeite heen, ga dan niet mopperen. Ga niet mopperen. Leg dat af. Dat komt voort uit het zondige, natuurlijke vlees van de oude mens. En die oude mens die moet uit ons leven weg. En dan moet de nieuwe mens voor in de plaats komen door de Heilige Geest. Ga drinken van dat levende water. Als je in de dorheid van de woestijn bent. Want dan kom je bij dat prachtige hoofdstuk in Johannes hoofdstuk 17. Laten we die tekst, Johannes 7 bedoel ik. Laten we die tekst ook nog maar even opslaan. In Johannes 7. Waar de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest op de laatste dag van het feest is. En dan staat hij op het tempelplein. En dan gaat hij preken. Nou, dat was helemaal niet gevraagd om te preken hoor. Ze hadden veel betere predikers daar. Ze hadden hem niet nodig. Maar ja, dan gaat hij ongevraagd preken. Vind ik altijd wel heel mooi. Ongevraagd preken. Dat heb je bij de vergadering van gelovigen. Daar wordt niet voor gevraagd, maar dan mag zomaar een broeder opstaan en die mag ongevraagd mag hier gaan preken. En dat deed Jezus hier ook. En dan zegt hij, indien iemand dorst heeft, want de laatste dag van het feest, dat is een ceremonie met water. Dan moeten ze ergens naar beneden, dan moeten ze water halen, naar het tempelplein brengen. En het was een of andere ceremonie. En dan is Jezus heel actueel en die zegt, dat indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dat is iets geweldigs. Heb je dorst, waar moet je dan wezen? Niet bij de oudste van de gemeente, niet bij een mens, maar bij de Heer Jezus. Komen tot mij en drinken. Als je tot de Heer Jezus komt, mag je nemen van die geestelijke rots die met hen meeging en die ook vandaag met ons meegaat. En dan mogen we drinken uit die rots. Dan staat er, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Wie in mij gelooft, niet op je eigen manier, nee, zoals de Bijbel zegt. Je moet in Jezus geloven zoals de Bijbel zegt. Wie is hij? Wel, hij is gekomen, Johannes 10, vers 10, opdat wij leven zouden hebben en overvloed. Niet armetierig. Het is goed gereformeerd om zo klagelijk mogelijk de hemel in te gaan. Dat je een arme zondaar bent en dat je nog met de nauwe nood gered bent. Is dat door de eer van God? Nee, helemaal niet. Je bent helemaal niet de nauwe nood gered. Je bent betaald met het kostbare leven en bloed van Jezus Christus. En hij wil je een ruimschootse toegang geven tot de genade en tot de hemel aan het einde van je leven hier. Maar vooral in dit leven wil je uit de volheid van de Heer Jezus geven. Uit die volheid. En dat is niet karig. Als je ziet wat hier staat, als je zegt, als je gelooft in Jezus zoals de schrift zegt, stromen van levend water komen uit zijn binnenste. Stromen van levend water. Dus dat is het normale christenleven. Dat er stromen van levend water, dat geestelijke water waar je van mag drinken uit de rots, dat dat ook uit jou komt en dat je dat door mag geven naar een ander. Die volheid. Die volheid die je gekregen hebt toen je tot bekering kwam. Ik weet nog dat ik tot bekering kwam. 12 jaar lang had ik gezocht in onzekerheid om wat het christelijk geloof inhield. Keurig gereformeerd opgevoed, maar ik voelde diep in mijn hart, dit is het niet. En ik voelde ook diep in mijn hart, dat ik misschien al eerder gezegd, moet je niet verder vertellen hoor, want dat is niet goed dat anderen het horen. Maar ik dacht, in die kerk gelooft niemand wat ze zeggen te geloven. En er kwam catechisatie en toen dacht ik, die dominee gelooft het ook niet. Toen was ik 11 jaar. En ik had het zo graag willen weten, wat is nou het christelijk geloof? Hè? Wat houdt het nou in? Maar ja, dat kun je niet vragen als je 11 bent, want je weet niet hoe je die vraag moet formuleren. Maar die dominee heeft ook niet aan mij geproefd dat ik dat graag zou willen weten. Sterker nog, ik werd eruit gestuurd naar de gang, omdat ik het niet met hem eens was. Ja, je eigenwijs mannetje, hè? Maar ja, die dominee was nog eigenwijzer en die won. Ik moest op de gang staan. Ja, toen ben ik naar huis gegaan. En toen zei mijn vader, ben je nu al thuis? Wat is er aan de hand? Je bent op catechisatie. Toen vertelde ik wat er gebeurd was. En toen zei hij, oh, dan was ik ook naar huis gegaan. Mijn vader stond helemaal solidair achter me. Dat was wel mooi natuurlijk. Maar ja, dat kan ik ook nog wel even vertellen. Ik mocht geen belijdenis doen bij die dominee. 8 jaar later of 9 jaar later. Hij zei, ik sluit je uit van de belijdenis. Ik zei, oh, nou ja. Daar zit ik niet mee hoor. Ik deed het eigenlijk voor mijn lieve schoonouders. Die wilden zo graag dat ik belijdenis deed. Mijn moeder was inmiddels overleden, een paar jaar daarvoor. Mijn vader, die woonde daar niet meer. En mijn schoonouders, die wilden heel graag dat ik belijdenis deed. Nou ja, dan doen we dat toch. Maar toen zei de dominee, gebeurt niet. En waarom niet? Moet je ook niet verder vertellen hoor. Ik geloofde namelijk niet in de kinderdoop. Ik had nog nooit een grootdoper ontmoet, want wij woonden in Zaandam, dat was het communistische Zaandam. Vroeger, dat was in de vorige eeuw allemaal hoor, heel lang geleden. Maar ik geloofde niet dat de kinderdoop in de Bijbel stond en die dominee deed zijn best om me dat uit te leggen. En nu ja, ik was daar niet zo zeker van en ik zeg, nou hebt u allerlei dingen verteld, maar dat gaat allemaal over volwassen mensen, niet over baby's. Ik vond het heel mooi dat vanmorgen een baby opgedragen werd, want zo hoort het. Want weet je, als je met mensen praat over de kinderdoop, wat ik vroeger ook veel gedaan heb, dan leggen ze allemaal de kinderdoop uit als het opdragen aan de Here. Nou, dat is prima. Dat is bijbels. De Heer Jezus wordt ook voorgesteld in de tempel. Hè, daar waar Simeon en Anna waren, hè, die werden vanmorgen nog even genoemd. Dus dat is heel bijbels. Maar ja, goed, toen was mijn schoonvader natuurlijk helemaal onthutst. Die was helemaal de klus kwijt en die ging naar de ouderlingen en die ging zeggen, wat is er nou aan de hand? Waarom mag mijn schoonzoon geen belijdenis doen? Dus die gingen weer naar, die kwamen eerst bij mij en toen gingen ze naar de dominee. Toen hebben ze de dominee een klap op zijn kop gegeven. Toen mocht ik toch belijdenis doen. Wat een toestand. Wat een toestand. Nou, in ieder geval, ik wilde één ding weten. Wat is nou het christelijk geloof? Maar dat had ik toen op dat moment ook nog niet gevonden. Ik had geen christen gevonden. Ja, wel mensen die wisten precies hoe het zat, hoe je zondags moest gedragen en zo. En dat je naar de kerk moest gaan. Maar het leven uit de Heer Jezus had ik niet gevonden. Ik wist niet dat dat bestond, maar ik had het vermoeden dat er toch meer moest wezen. En toen, pas 2 jaar later, kwamen levende christenen tegen die getuigden van de Heer Jezus. En nou ja, toen is het allemaal begonnen. En toen kwam de overweldigende vreugde over me, waar ik het net over had, de volheid van de Heer Jezus. En het was zo overweldigend dat ik een paar dagen later bad, Heer, wilt u wat wegnemen, want het past niet meer in mijn lijf. De vreugde van God, de Heilige Geest, die alles in je leven omkeert, waardoor je een nieuwe schepping wordt. Als je drinkt van dat levende water, wordt alles anders in je leven. Ik weet wat ik zeg. Ik kan me trots zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben. Ik weet wat het betekent als je met je leven tot Jezus komt, wat je van hem ontvangt. Maar jij moet dat zelf vragen aan hem, in de binnenkamer. En zeggen, Heer, hier ben ik. En dan gaat hij zijn volheid geven aan ons. En dat gaat nooit meer weg. Dat gaat nooit meer weg. Je kunt eens een keer een beetje in een dal komen, maar hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Efeze 1, vers 6. Dat is geweldig. Filippenzen 1, vers 6. Iemand zei het, hè? Ik vergiste mij. Filippenzen 1, vers 6. Dat is het. Die volheid van de Heer Jezus, daar spreekt de Heer Jezus over in dat Johannes hoofdstuk 7. Wie dorst heeft, komen tot mij en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Het moest nog Pinksteren worden. De Pinksterdag moest nog komen. Hij moest zelf nog door de dood en de opstanding heen gaan. En dan zou de Pinksterdag 50 dagen later komen. Dat is gebeurd. In Handelingen hoofdstuk 2. Toen is dat leven van Jezus, waardoor hij, dat leven van God, waardoor hij uit de doden opgewekt is. Die geest is gekomen om te wonen in de harten van de gelovigen. En dat is die levensveranderende kracht van God. Waardoor we van een verloren zondaar een zoon en een dochter, een kind van God mogen worden. Nou, ik nodig je uit, als je dat nog nooit gedaan hebt, om die stap te zetten. Die stap te, het is maar, een liedje zegt, het is maar 1 stap tot Jezus. Heb je die stap al gedaan? En dan wordt het een heerlijk kerstfeest. Dan ga je begrijpen wat het kerstfeest inhoudt. En dan ga je begrijpen wat het betekent straks als Jezus wederkomt. Er zijn christenen die zeggen, nou, ik vind het maar eng als Jezus wederkomt. Dat is niet eng, dat is iets geweldigs. De bazuin God zal klinken en van de hemel zal de Heer er zelf neerdalen. En hij zal ons tot ons nemen, opdat wij daar zouden zijn waar hij is. Dat is onze toekomst. Dat is onze verwachting. En in die tussentijd mag je leven uit de volheid van de Heilige Geest. En dat moet niet karig zijn. Als je geestelijk arm bent, en dan word je op betrapt, hè? Anderen merken dat meteen, hè? Als je geestelijk arm bent. Kun je niet verdoezelen, hoor. Maar als je geestelijk arm bent, dan wil hij je geven uit zijn volheid. En dan wil hij je geven uit zijn rijkdom. En dan wil hij vanuit de Heilige Geest dat leven van Jezus meedelen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die spreekt niet over zichzelf, die spreekt over Jezus. Je mag de stap doen, de stap zetten tot Jezus. En dan zal hij daarin voorzien. Mozes, slaap de rots. Wij weten van Golgotha, hoe God zelf op de rots geslagen heeft. Hoe de oordeel, ons oordeel over hem kwam. Toen hij daar uitriep, Eli, Eli, lama sabachthani. Hij is niet als een martelaar gestorven, hoor, denk dat niet. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd. Hij heeft die uitgegoten in de dood. Het was zo wonderlijk dat hij al overleden was. Die soldaten, van de, die Romeinse soldaten, die konden het niet geloven. Maar die hoofdman van die soldaten, die moest nog bij Pilatus komen om uit te leggen hoe dat kan dat hij al gestorven was. Hoe kan dat nou? Want een kruisling hangt 3, 4 dagen aan het kruis en dan sterft hij van uitputting. Maar Jezus was binnen 6 uur gestorven. Hoe kan dat nou? Wel, niemand heeft zijn leven genomen. Hij heeft het zelf afgelegd. Hij heeft hij voor jou gedaan en voor mij. En dat is kerstfeest. Dus ik bid je toe dat je een vrolijk kerstfeest zult hebben. Wat Johan Sebastian Jan Bach met het Weihnachtsoratorium, daar begint het al. Wat een vrolijkheid. als de Weihnachtsoratorium begint. Dat is het muziekstuk voor het kerstfeest. Met die bazuinen die dan klinken. En dat koor dat dan gaat zingen. Oh, daar krijg je nooit genoeg van. Ken je de vrolijkheid van het evangelie? Wij zijn vrolijke christenen. Iemand zei vroeger altijd, wij zijn vrolijk orthodox. Vrolijk orthodox. Weet je nog, Kok? Dat heb ik van jou. Wij zijn vrolijk orthodox. En dat mag u ook zijn. Wees vrolijk orthodox. En deel daarvan mee. We leven in een pessimistische wereld. Zo pessimistisch dat er een televisieprogramma gaat komen of aan de gang is. Ik weet niet, ik zag er net een trailertje van voorbij komen van de week. Over, ik geloof in de toekomst. Ik geloof dat het een eeuwprogramma is, dat weet ik niet zeker. Natuurlijk geloven we in de toekomst. We hebben het boek van God in onze handen. Dat is onze toekomst. Alle reden tot vrolijkheid. Wees vrolijk, volk van God. Amen. Zullen we danken. Heer, we danken u dat we in de blijdschap van het evangelie mogen leven. Dat we vrolijke mensen mogen zijn. Christenen behoren vrolijke mensen te zijn. Want de vreugde des Heren is ons deel geworden. We danken u, Heren, voor de beelden die u ons in de Bijbel gegeven hebt. Opdat we daaruit zouden leven. Zouden begrijpen wat u in uw woord hebt gezegd. Zouden begrijpen wat u in de Heer Jezus aan ons wil meedelen. Heren, zegen ons ieder persoonlijk. Ook in moeilijke omstandigheden. Omstandigheden kunnen moeilijk zijn. U weet er alles van. U was ook in de moeilijke omstandigheden bij Israël. U bent zelf gekomen. En ook onder ons kan dat zijn. Bij ziekte en bij moeite. En bij strijd. Daar wilt u zelf in zijn. Maar geef ons één ding. Dat u ons er bovenuit tilt en het zicht houdt. Dat we het zicht houden op u. En dat we in de verdriet en door de tranen heen ook de blijdschap van het evangelie van de Heer Jezus mogen kennen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen.